Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Er zijn personen of bureaus die op Curaçao mensen benaderen om naar Nederland af te reizen. En dan met een van de eindbestemmingen is dan Delfzijl of All Places. En de kosten voor die reis en voor die huisvesting, die dienen vaak zonder zicht op een reguliere baan, te worden verdiend en terugbetaald. Gebeurt onder meer door de drugs naar Nederland te smokken als bolletjeslikker, illegale prostitutie of andere criminele activiteiten.
Een groep Antillianen in Delfzijl zorgt voor grote problemen. Dat schrijven gerenommeerde misdaadonderzoekers Pieter Tops en Edward van der Torre in een rapport. Caribische Nederlanders zijn oververtegenwoordigd in drugshandel en prostitutie. En dat geeft de gemeente Eemsdelta een hoop kopzorgen. Hoe kan dat en wat gaat de gemeente hieraan doen? Daar gaan we het over hebben. Vanaf de redactie van Dagblad van het Noorden luister je naar Radio Ramkraak. De crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers Ina Reitsema en Bart Olmer. Bart, in de intro zei ik net, het gaat al jaren zo. Waarom hebben we het dan nu over?
Omdat er nog niet zo heel veel veranderd is vergeleken met de situatie van bijvoorbeeld 1,5 jaar geleden. Toen schreef de gemeente een interne notitie, die was zeer expliciet over wat er nou precies misgaat binnen de Antilliaanse gemeenschap, de Caribische Nederlanders. En we hebben het hier ook voor ons liggen. Daar is heel puntsgewijs helemaal aangegeven wat er nou precies mis is gegaan. En heel veel Antillianen melden zich bij de gemeente met een vraag om huisvesting, om inkomen. En in de notitie wordt er dan allemaal aangegeven wat er dan allemaal mis is. Bijvoorbeeld, en ik citeer nu uit die notitie: Caribische Nederlanders komen 5 keer zo vaak dan gemiddeld als verdachte van een misdrijf in aanraking met de politie. In diezelfde notitie lees je dat er bijvoorbeeld grote problemen zijn met de huisvesting, op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid. Al deze zaken worden aangestipt, heel expliciet. Dat was al 1,5 jaar geleden. In de tussentijd hoorden we eigenlijk niet zo heel veel er meer van. Bleef het stil. Totdat aanvankelijk datzelfde geluid opdook in een onderzoeksrapport van Tops en van der Torre. Twee vooraanstaande onderzoeks op het gebied van ondermijning in Nederland. En die signaleerden exact dezelfde problematiek. Nou, dat rapport is van zeer recente tijd.
Ja, en die hebben eigenlijk heel Groningen, behalve de stad, in kaart gebracht, hè, op misdaadniveau. Wat gebeurt er nu allemaal?
Ja, hebben de eerste stad Groningen heel succesvol in kaart gebracht. Er zijn ook meteen maatregelen genomen door de gemeente. Die hebben een heel blik ambtenaren extra aangenomen om op het gebied van openbare orde en veiligheid. Nou, datzelfde rapport, hetzelfde trucje hebben ze herhaald, maar dan in de provincie. En dat rapport was ook alweer zo expliciet over de problematiek rond de Antillianen. Toen hebben wij op de redactie gezegd, dan willen we even terug naar dat eerste stuk van de gemeente. En op basis daarvan hebben wij 36 vragen ingediend bij de gemeente Eemsdelta.
En dan blijkt dat er eigenlijk maar barre weinig is gebeurd, hè?
Want ja, die vragen dienden we in en toen werd het net zo stil als na het verschijnen van de notitie. Ze vonden dat hele ingewikkelde vragen.
Waarom dan eigenlijk?
Nou ja, omdat er natuurlijk gezegd moest worden dat er weinig bereikt was. En dat zat hem toch wel zwaar op de maag. En we hebben gesproken met burgemeester Ben Visser. En die gaf echt wel een open en eerlijk antwoorden. Maar daaruit blijkt eigenlijk ook dat dat rapport wat toen is opgesteld, dat lag er al voordat hij daar burgemeester werd. En zij willen die groep nu niet meer bij naam noemen, omdat ze bang zijn dat ze stigmatiseren. Dat ze die hele groep framen. Dus nu heet het ineens een compleet andere aanpak en is het een wijkgerichte aanpak. Maar uiteindelijk, als je dan doorvraagt, dan komt het erop neer. Waar kom je dan uit? Ja, toch weer bij de Antillianen.
Ja, ik hoorde Caribische Nederlanders, Antillianen. Is dat hetzelfde?
Ja, dat is helemaal hetzelfde. En weet je, dat is ook de kern van het probleem waarom de gemeente er zo mee omsloeg. Maandenlang hebben ze met die vragen zitten husselen. En de burgemeester was in ons gesprek op zijn kantoor wel zo eerlijk om te zeggen, ja, weet je, daar zat onze spagaat in. Die notitie is verschenen in een andere tijd.
Oké, dus wacht even. Problemen worden niet bespreekbaar omdat we niet willen zeggen dat het om een bepaalde groep gaat.
Ja, dat is de spagaat waar de gemeente in zit. En dat is niet wat wij willen, hè? Maar ze vertellen eerlijk dat zij dan bang zijn dat ze geframed worden. Dat ze stigmatiserend zijn.
Ja, dat ze zo'n etnische groep eruit lichten. Maar goed, je weet natuurlijk, het is er uitgelicht in het verleden, hè, deze groep. En je weet ook dat deze groep toch voor heel veel problemen zorgt. Het is echt een hoofdpijndossier voor de gemeente.
Wat je voor moet stellen, we hadden die vragen ingediend. Die hebben daar maandenlang gelegen. En toen kregen we een eerste antwoord terug. Nou, dat was nog niet het begin van een antwoord op alle vragen. En een van de eerste zinnen in dat voorlopige stukje dat we kregen was, inmiddels zijn we zo 1,5 jaar verder en spreken we niet meer van de aanpakproblematiek Caribische Nederlanders in de Eems-Delta.
Dus, wat moet je daaruit afleiden? Of wat leidde jij daaruit af toen je dat antwoord kreeg?
Nou ja, hij geeft ook gewoon toe dat ze daar heel erg mee aan zitten. Want veel van de oorzaak van de problemen zit wel degelijk in de achtergrond van deze mensen. Maar ze willen het niet zo benoemen.
En wat zijn nou precies die kopzorgen die de gemeente Eems-Delta hiervan heeft?
Er zijn mensen die hier naar Nederland komen. Die noemen dat ook volstrekt onvoorbereid. Tops van Verdorren zegt, er zijn personen of bureaus die op Curaçao mensen benaderen om naar Nederland af te reizen. En dan met een van de eindbestemmingen is dan Delfzijl of all places. Het betreft migranten in een zwakke sociaal-economische positie en mogelijk met antecedenten. En de kosten voor die reis en voor die huisvesting, die dienen vaak zonder zicht op een reguliere baan te worden verdiend en terugbetaald. En schrijven zij, dit gebeurt onder meer door de drugs naar Nederland te smokken als bolletjeslikker of via een uitkering, illegale prostitutie of andere criminele activiteiten in Nederland. Dit fenomeen is een zware belasting voor de gemeente Eems-Delta, waarin Delfzijl ligt.
Want als ik het goed begrijp, dan zijn er op Curaçao is er een bureau of iemand die er eigenlijk geld aan verdient om kansarme mensen naar Delfzijl te laten verhuizen. En die moeten dan hem terugbetalen. En dat geld moet ergens vandaan komen. En als het niet lukt met een uitkering, nou ja, dan moet je dat op een andere manier terugverdienen. Dat is eigenlijk.
Er zijn
het
online
lijkt
bureaus.
Op mensensmokkel. Ja. Alleen het is dat het gaat in dit geval om Nederlanders. Hè? Caribische mensen zijn.
Het is gewoon deelmaken van ons koninkrijk.
Nederlanders. Dus je spreekt in dit geval niet van mensensmokkel. Maar het zijn dezelfde praktijken. Ja, het zijn gaat op die manier. En die mensen die komen hier. En ze hebben allerlei ideeën, maar er komt gewoon helemaal niks van. Ja, behalve vooral wel van hun criminele activiteiten. Want ze moeten op de een of andere manier ook
schuld afbetalen. Ja,
en dat zegt de burgemeester ook weer. Want hij zegt, die economische situatie in de Caribisch Nederland was en is de oorzaak van de toestroom uit dit gebied. Nou, niet alleen Delfzijl, maar ook andere gemeentes, maar dus ook Eems-Delta.
Maar waarom Delfzijl? Of all places, ik bedoel.
Nou ja, daar zit van oudsher zit daar al een hele grote groep. Want dit is natuurlijk al decennia geleden begonnen. En in die tijd was er hele grote leegstand in Delfzijl. Delfzijl was echt ingericht om uit te groeien naar een stad van
100.000
mensen. Ja. Nou, dat is het bij lange na niet geworden. Dus daar waren ontzettend veel huizen gebouwd door woningcorporaties. Ook gewoon luxe huizen, hoor. Die bedoeld waren voor de middenklasse, zoals schoolmeesters en dierenartsen, dat soort mensen. Dus daar stonden hele rijen met huizen leeg. Nou ja, en toen melden dus die Caribische Nederlanders zich. En dan gaat dat natuurlijk in zo'n gemeenschap ook best wel vrij snel. Want toen bleek dat de plek was in Delfzijl.
En corporaties waren heel blij met huurders. Die
natuurlijk,
werden allemaal
dan bracht het geld op. Ja, dus zij zijn daar gaan zitten. En dat trekt nu dus steeds meer mensen aan. Want je ziet ze daar ook echt heel veel samen op straat. We zijn een paar keer daar de buurten in geweest. Nou, er wordt geschreeuwd op straat. Dat zijn de klachten van omwonenden, omwonenden durven niet meer heel gemakkelijk met een hondje door die straten te wandelen op het moment dat daar mensen samenhokken. Kijk, die gemeenschap die leeft heel veel op straat. Op het moment dat je er ook heen gaat, er zitten altijd jongeren buiten. Er staan barbecues buiten. Aan het eind van de middag, begin avond, dan zoekt het elkaar allemaal op straat. Dus als je niet in die groep hoort, het voelt voor heel veel mensen voelt het akelig. Vuilnismannen die daar liever geen vuilnis meer ophalen. Ja, het gaat om dat soort dingen. En ze leven vaak ook met heel veel mensen op één adres. Maar een groot deel is ook weer niet ingeschreven. Hè?
En dan heb je een probleem. Hè? Als je niet ingeschreven zit in de gemeentelijke basisadministratie, dan doe je ook gewoon niet mee. Hè? Dan kun je ook niet meedoen aan programma's om te integreren van de gemeente. Nee. Je bent onbekend voor de gemeente. Je kunt niet eens een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen.
Ja, en die mensen leven onder de radar. En zelf schijnen ze dat dus, daar lijkt het op, helemaal niet zo erg te vinden.
Ja, dat is wel een heel kort door de bocht beeld. Want het is maar een deel van die gemeente die zo. Ja,
uiteraard. Het is een deel.
Daar waar de zorgen over zijn. Want dat zegt ook iedereen. Het gaat met die gemeenschap voor een deel goed. Maar daarbinnen zitten er wel degelijk. Je kunt het niet over één kam scheren.
En hoe zit het eigenlijk met geweld? In het verleden was er wel sprake van schietpartijen en van steekpartijen.
Ja, dat is.
Is dat nog steeds iets?
En daar moet je eerlijk in zijn. We stelden die vraag ook aan de politie. En het is een stuk rustiger geworden in vergelijking met die hoogtijdagen dat er met enige regelmaat schietpartijen waren en steekpartijen. De laatste tijd is het wat rustiger. Je hebt af en toe wel incidenten, maar het is wachten op weer het volgende.
Dat is het. Want de burgemeester zei ook letterlijk van, nou ja, het wordt nu natuurlijk weer zomer. Dus ze gaan weer meer de straat op. Dat betekent weer meer gedoe
op een scootertjes op straat. Wheelies maken, want dat soort wedstrijdjes doen ze. Ja. Dat is het straatbeeld dat je hebt. Weet je, ik snap het wel.
En dan komt de politie weer en dan is het een kat-en-muisspelletje. En zo gaat het dan. En ik heb wel gemerkt uit de bezoekjes die wij daar hebben gebracht, ook in bepaalde straten. Mensen zitten niet te wachten op inmenging van de
politie. Dat was heel ongemakkelijk
politie,
eigenlijk, hè?
Of
de, ja, dat we daar waren. Het was echt super ongemakkelijk.
Ja.
Je krijgt een soort jolige vijandigheid over
ja,
je.
Ja, brutaliteit.
En welke vraag je ook stelt, ik krijg een soort uitgestreken antwoord.
Eigenlijk. Of gewoon geen antwoord.
Dus dan stel je een vraag en dan kijken mensen je gewoon aan. Alsof je er niet bent.
Gewoon flauwekul. En hebben ze recht toe, hè? Ze zijn ons niks verplicht, hè, om te antwoorden. Nee. Alleen het is wel een beetje een ongemakkelijke sfeer, is dat. Dat je dan vraagt, wat doe je? Studeer je? En dan krijg je hele gekke antwoorden. Krijg je dan. Eigenlijk is het gewoon een sfeertje. Nou, het lekkerste is als je gewoon lekker weggaat uit deze straat. Prima.
Was het ook intimiderend, bedreigend? Of was het wel gewoon.
Nee, zo vatte ik dat absoluut niet op. Ik vond ze ook niet heel onvriendelijk. Maar ze zaten gewoon niet op ons te wachten. Net zoals dat ze niet op een gemeente zitten
dan
te wachten.
Die, okay, er kwam een man, was aan het hardlopen. Stelde ook die vraag. Vindt u het vervelend om hier over straat te lopen? Nee, zegt hij absoluut niet. Dat doe ik al jaren zo. Die tripte al misschien wel 10 of 20 jaar daar. Ja. En het grappige was dat die man was. Die werkte bij de woningcorporatie. En aan hem konden we wel vragen van, hoe is het nu zo ontstaan? En hij wees dan ook, zei van, ja, kijk, deze huizen waren vroeger split level. Onder had je je eigen garage. Nou, dat was heel wat. En hier woonden de leraren. Het was een prachtige straat hier. Totaal andere samenstelling daarvan. En hij gaf ook wat toe dat er eigenlijk toch wel een historische fout gemaakt is door de woningcorporaties. Om te hard en te veel te bouwen en daarna iedereen toe te laten om uiteindelijk maar gewoon de woonruimte gevuld te krijgen.
En het grote probleem is nu ook dat het kabinet nu onlangs heeft gezegd dat studenten vanuit de Antillen bij voorbaat al een BSN-nummer kunnen krijgen. Dus op het moment dat ze nog thuis zijn in de Cariep. En dat ze dan dus met het BSN-nummer naar Nederland kunnen komen. Nou ja, dat is natuurlijk vragen om een nog grotere toestroom hierheen.
Ja, want wij vroegen ook bijvoorbeeld, is er dan controle op of ze daadwerkelijk studeren? Nou, die is er niet.
Die is er niet.
Dus hij zei, de burgemeester gaf eerlijk toe dat hij, voor hem is onduidelijk hoe dat allemaal zich gaat ontwikkelen in de toekomst. Want er zijn gewoon bedrijfjes die online zeg maar een heel pakket, het gehele pakket aanbieden.
Ja, PSN-nummer, een uitkering wordt al voor je geregeld. Dus ja, het is eigenlijk een kat in bakkie om hier te komen. En dan als je de jongeren dan spreekt, ja, ze hebben ook wel door dat ze werken niet echt aan hun toekomst, maar ze zien er ook geen gat in, want ze kunnen eigenlijk niks anders dan bezig zijn met dingen die iets minder oorbaar zijn.
En met wat voor onoorbare praktijken houden ze zich dan bezig, Ina?
Nou ja, Tops & Torren beschrijven het al in hun rapport. Veel jongeren komen. Dat zijn vaak sociaal-economisch arme jongeren die gewoon niet veel kans maken. Die komen hierheen dus al met een schuld. Dus ze nemen dan al drugs mee. Hè? Dat zijn de zogenaamde bolletjesslikkers. Nou ja, dan zitten ze hier dus al in het circuit. Dus hoe makkelijk is het dan om daarin verder te gaan? Nou, zij schrijven in het rapport ook dat ze een groot aandeel hebben in prostitutie. Dus ja, dat zijn toch allemaal zaken. Op het moment dat je daarmee bezighoudt, dan ga je niet keurig naar school of zoek je een gewone baan.
Ik heb het ook gevonden in het rapport. Er staat dan letterlijk personen die vanuit de Antillen naar de provincie Groningen komen en die schulden maken. Dit dwingt hen om voldoende geld te verdienen. Dit lukt niet altijd met een uitkering of een legale baan. En daardoor wordt een categorie de criminele wereld ingezogen, zoals de drugscriminaliteit of de illegale prostitutie.
Ja, nou, dat zegt natuurlijk alles. Dus het zijn grote problemen en de gemeente vliegt het misschien iets anders aan. Hè? Die zegt bijvoorbeeld steeds van ze missen de aansluiting met de maatschappij. Nou ja, en dan zie je een burgemeester die daar ook echt zijn best wel voor wil doen om de kinderen bij het onderwijs te betrekken. Hè. Er is een school die daar heel erg mee bezig is. Hij gaat zelf de wijken in om te horen hoe het gaat met die alleenstaande moeders. Want dat is ook een groot probleem in de gemeenschap. Hè. Moeders staan er vaak alleen voor met hun kinderen en die vaders die wonen ergens anders. Dat merk je ook uit gesprekken met jongeren. Een vader komt af en toe aanwaaien voor een paar dagen en dat is het dan. Dus zo'n moeder, die moet het gewoon helemaal in haar eentje doen. Nou ja, het lukt gewoon allemaal niet. Maar het lukt de gemeente dus ook niet om in te grijpen. Want nou ja, ze zitten met 3 mensen op de afdelingen openbare orde en veiligheid. Er is geen geld voor extra mankracht. De burgemeester die is ook zwaar gefrustreerd over de inzet van de politie. Nou ja, en dat bedoelt hij dus niet zozeer naar de politie toe, maar er is gewoon te weinig capaciteit bij politie en justitie. Dus feitelijk staan ze een beetje met de rug tegen de muur.
Ja, hoe groot is het probleem dan? Want dan zou je zeggen, dan is er toch ook landelijk een aanpak nodig. Of hulp vanuit het land om dit aan te pakken.
Nou ja,
komt het dan niet van de grond? Wordt er niet om gevraagd?
Er zijn natuurlijk niet zulke grote gemeenschappen in heel veel andere gemeenten. Maar in Groningen bijvoorbeeld, daar zit ook een vrij grote gemeenschap en Bart.
Ja, Groningen zit een grote gemeenschap. Ja. Leeuwarden zit een grote gemeenschap. Diezelfde signalen komen daar uit vanuit de ambtenarenwereld. Dus dat is niet nieuw. Maar jij vraagt naar van, ja, hoe nu verder. Hè? En hij zegt letterlijk, wij hebben helemaal geen concrete, tastbare resultaten te laten zien voor onze aanpak. Dat hebben we gewoon niet.
Dat is toch schokkend?
We hebben gewoon geen mensen. Hij letterlijk zeggen, we zitten met 1,5 man een paardenkop, zitten we ons op openbare orde en veiligheid. En dat heeft de stad Groningen destijds toen veel beter aangepakt. Want na het verschijnen van het rapport, eerste rapport over de ondermijning in Groningen, zijn daar een heel blik nieuwe ambtenaren is daar losgetrokken.
En waarom lukt het niet in Eems-Delta dan?
Ja, hij zegt, we hebben het geld niet. Hij zegt, we kampen met zoveel problemen op allerlei vlakken, dat als je onze gemeente vergelijkt met eenzelfde soort qua grootte elders in het land, dan hebben we het 4 keer zo zwaar.
Ja, en hij noemde bijvoorbeeld ook even in dat licht de aardbevingsproblematiek. Dat vergt 50% van de capaciteit van zijn ambtenaren.
Ja.
Dus als je dat vergelijkt met een vergelijkbare gemeente, dan staat hij al met 0-1 achter.
Ja. Dus voor hem geen uitbreiding. Er komt gewoon geen capaciteitsuitbreiding bij. Dus dan blijf je ook heel erg hangen in allerlei wat softe aanpak. Wat hij wel zegt, mijn heil zie ik met name in die integrale aanpakken. Want zo is er recent dan ook weer een inval
geweest. Er is laatst een grote actie geweest in Delfzijl-Noord. En er zijn meerdere adressen bezocht. Hij wil daar verder niet te veel over kwijt. Maar dat gaat dan samen met de fiscus, gemeente, politie. Iedereen erbij betrokken. En dan kloppen ze dus bij huisdeuren aan, waarvan ze vermoeden dat de dingen niet in de haak zijn. Maar dat is natuurlijk een...
Letterlijk zegt hij eerlijk. Kijk, we hadden wel een van die vragen was, hoe controleer je nou wie waar staat ingeschreven op welk adres? Want wij ons bereiken signalen dat er op één adres al 20 man ingeschreven staan. En dan schetst hij ook wel een beetje met de handen in het haar. Zegt van, maar als ik dat allemaal moet gaan doen, daar heb ik helemaal niet de ambtenaren voor, joh, om dat allemaal te gaan controleren. Dat red ik gewoon niet.
Nee, maar dat is natuurlijk ook het punt waar Pieter Tops en Van der Torre op duiden. Hè? Kijk, die maken dit soort rapporten door heel Nederland. Ze hebben het ook over Amsterdam gedaan. En op den duur ben je gewoon te laat. Op het moment dat je alles maar laat gebeuren, dan ben je te laat. Het wordt steeds moeilijker als je over een paar jaar nog eens gaat ingrijpen.
Er was een heel pijnlijk moment tijdens het gesprek met de burgemeester.
Ja.
Waarin hij zelf aanhaalde dat bij de liquidatie van Peter de Vries, dat er betrokkenheid was van Antillianen in het voortraject.
Ja.
En letterlijk, wat zei
hij? Ja, hij zei, dat doet ongelooflijk veel pijn als je dat soort berichten hoort. Want dat gaat over zijn gemeente, over inwoners die... die in zijn gemeente wonen. Dat deed echt heel veel pijn, zei hij.
Ik heb dit stukje even gemist, maar er waren dus twee inwoners van Delfzijl betrokken bij de liquidatie van Peter R. de Vries?
Ja, die waren betrokken in het voortraject. Dus dan moet je denken aan dat ze daar hebben gespot om te kijken hoe laat hij van hot naar her gaat.
Ja, en inwoners van de gemeente Delfzijl, wat is dat nou helemaal precies? Ja. Want ze zijn misschien ooit overgevlogen, misschien wel via zo'nzelfde bureautje die dit allemaal regelde als die anderen. En hoe lang hebben die dan in Delfzijl gezeten? Enige tijd. En stonden ze ingeschreven? Stonden ze dan met 40 man op één adres? En woonden ze eigenlijk in Rotterdam? Dat vertelt het verhaal er weer niet.
Nee, dat is lastig. Maar wat mij wel verbaast is dat er eigenlijk 2 jaar geleden heeft de gemeente dit alles aangekaart. Naar aanleiding van een schietpartij was dat volgens mij en een steekpartij.
Ja, en niet alleen aangekaart.
Er is wat aan de hand, we gaan iets doen, maar eigenlijk gebeurt er helemaal niks.
Nee, er is toen beleid opgemaakt en ook geld voor vrijgemaakt. €75.000 structureel per jaar, geloof ik. Ja, en dan kwam dus er nog eens 75 bij. Nou, dus, maar weet je, die ambtenaren, ze komen gewoon niet verder. Want dat moet ook eerlijk gezegd, op het moment dat je in die wijk gaat... Kijk, mensen hebben daar allemaal hun eigen rol gevonden. En die zitten eerlijk gezegd ook helemaal niet te wachten op bemoeienis van de gemeente.
De signalen die ons bereiken, dat is wanneer je een controle hebt... dan word je daar omringd door ik weet niet hoeveel man. En je moet echt heel stevig in je schoenen staan. Wil je daar als buitengewone opsporingsambtenaren overeind blijven? Dus dat is helemaal niet zo gemakkelijk. Er waren ook allerlei signalen dat de politie daar niet met twee auto's naar binnen zou gaan. Hebben we ook gevraagd aan de politie. Dat ontkennen ze dan weer. Hè?
Ja, vuilnismannen. Daar kwamen signalen van dat die liever niet meer in die straat de containers gingen legen. Want dan buurten ze daar met elkaar. Mensen vinden het lastig en voelen zich geïntimideerd.
Hoe nu verder hiermee? Want dit probleem wordt denk ik alleen maar groter als je er niks aan doet.
Nou, dat is ook weer niet zo. Want in het eerste rapport stond dat in de Eems-Delta zo ongeveer 1100 mensen van Caribische afkomst wonen. 60% daarvan is dan in het Caribisch gebied geboren. 40% in Nederland geboren. Maar die aantallen blijven redelijk gelijk.
Ja, maar nou is het afwachten wat die nieuwe maatregel gaat doen. Hè? Dat het kabinet zegt van je mag hierheen komen en je krijgt al een BSN-nummer als jij nog thuis zit. Kijk, dat is.
Hij zegt ook het is voor ons onduidelijk hoe dat ze in de toekomst gaat ontwikkelen. Want ook als de economische situatie in het Caribisch gebied, dat is de oorzaak voor de toestroom.
Ja.
Als het dan zo gemakkelijk wordt, dan voor hetzelfde geld zijn er dan nog. Heel veel mensen die de overstap wagen hier.
Ben Visser houdt zijn hart vast. Hij wil het niet met zoveel woorden zeggen, maar zo is het wel.
Hij ziet heel veel kansen in een wat menselijke benadering, wat hij noemde. Dus hij hoopt over de band van scholen, hulp aan moeders en aan kinderen, hoopt hij die situatie te verbeteren. Ik vind wel dat hij een hele traditionele, misschien zelfs wat ouderwetse indruk maakt in waar hij de hel vandaan denkt dat hij komt.
Maar dat hoopt hij natuurlijk. Hij hoopt vurig dat hij ook die bevolkingsgroep erbij kan trekken. Ja. Maar hij zegt tegelijkertijd ook dat zijn hoop gevestigd is op die integrale aanpak. En dan heb je toch over invallen van justitie, politie, de belastingdienst. Dus dat wil zeggen, dat is dan toch wel weer de hardere aanpak.
Ja, en bovendien zou hij die hulp wat moeten krijgen. Want van die anderhalve man in een paardenkop in zijn eigen afdeling openbare orde en veiligheid, daar moet hij niet van hebben. En in die integrale aanpak kun je ook alle informatie kun je delen. Dus ja, natuurlijk leunt hij daarop.
En in die zin was hij dus ook zo opgelucht over dat rapport. Ik bedoel, maar je kunt daar helemaal niet blij om zijn dat je als gemeente zo genoemd wordt in een ondermijningsrapportage. Maar op het moment dat het daarin staat en dat daar ook geconstateerd wordt dat er te weinig hulp komt van de overheid, van politie en justitie. Ja, dat is natuurlijk wel dat wat hij ook aldoor al roept, maar waar niet naar geluisterd wordt.
Ja, maar hij zegt ook letterlijk, wij staan in alle foute lijstjes bovenaan.
Ja.
Als het gaat om criminaliteit,
kinderen die in armoede opgroeien. 1 op de 7 kinderen groeit in armoede op in zijn gemeente. Nou, dat is te veel.
Ja, het is een stukje erkenning, denk ik ook, als zo'n rapport daarover gaat en dat ook ja, nou ja, de vinger op de zere plek legt, zeg maar.
Ja, maar snap je dan ook hoe gespleten dan de situatie is dat hij is blij met 1 rapport, dat is verschenen. Hij is blij met het 2e rapport, maar komen er dan vragen? En komt de krant langs, dan moet hij eerst het gesprek met ons aan. Want dan wordt het misschien wel erg expliciet. Terwijl ze het allemaal zelf expliciet hebben opgeschreven en verteld hebben tegen de onderzoekers. En dat vind ik zo bijzonder.
En dan heb je het met name over het benoemen van een bepaalde groep mensen.
Ja, en dat vinden ze lastig. Terwijl heel veel van die oorzaken zitten wel degelijk van de terug te leiden naar de herkomst ervan. En dat is niet stigmatiserend, maar dan heb je het over oorzaak-gevolg.
Ja, het heeft ook met de cultuur te maken die die mensen meebrengen.
Nou, dat weet ik niet of een cultuur gebonden is. Ik zeg oorzaak-gevolg. Er is een sociaal-economische lastige situatie daar ter plekke. Dat ze vertrekken hier naartoe, dat snap ik. Maar ze zijn onvoorbereid.
Ja, ze hebben geen opleiding.
Ze hebben niks voorbereid voor hun komst hier.
Spreken de taal niet
goed. Dat is
geen
kwestie
goed.
Van cultuur. Dat is gewoon een kwestie van voorbereiding.
Ja.
En als je dat soort dingen allemaal niet mag benoemen, dan schiet je jezelf in de voet.
Maar toch lees ik ook in die rapporten dat ook de cultuur wel een rol speelt. In het feit dat ouders in de Caribische cultuur niet echt rolmodellen zijn.
Nee, dat staat zwart op wit in dat rapport. Wat ik ook al zei, dat de vaders vaak zoek zijn en dat de moeders het in hun eentje met de kinderen moet zien te rooien. Ja, en dan is het natuurlijk heel verleidelijk. Dat noemen Tops en Van de Toren ook in hun rapport. De gouden roltrap. Hè? Dan wordt er even gevraagd of jij voor €2000 hier en daar een oogje in het zeil wil houden als er een transportje gedaan wordt. Nou, dat is natuurlijk heel verleidelijk als jij niks te doen hebt, dus je wordt niet in beslag genomen door andere zaken. En B, je hebt geen geld. Nou ja, dan is het natuurlijk ook wel heel verleidelijk om in die criminaliteit te belanden.
Kijk, weet je wat het zo gek is? Er staat in die notitie van de gemeente dat die onderwijspositie, hè, bijvoorbeeld van de Caribische leerlingen in de gemeente Eemsdelta, niet florisant is. Er zijn heel veel signalen van kinderen die vastlopen, zowel op de basisschool als daarna. Door taalachterstand, gedragsproblemen. Maar cijfers daarover zijn er dan weer niet, want je mag het niet registreren. Toen wij diezelfde vragen voorlegden aan de politie, kregen we een week geleden de antwoorden van ja, nee, maar dat registreren we niet meer.
En hetzelfde geldt voor de uitkeringen. Want dan vraag je bijvoorbeeld hoe groot is het percentage wat van deze groep uitkeringen krijgt. Nou ja, dat wordt allemaal niet bijgehouden. Dus het komt er eigenlijk op neer dat ze zelf weinig inzicht hebben hoe groot de materie is.
En wat ik heel opvallend was, ging ook op gesprek bij de politie en dan krijg je gewoon te horen, dat staat dan maar niet op papier, maar dan krijg je te horen van ja, weet je, zo'n rapport, dat had in deze tijd natuurlijk nooit meer geschreven kunnen worden.
Nee, dan word je als stigmatiserend weggezet, ja.
Ja, ja. Wat voor conclusies moeten we daar nou uit trekken?
Nou, dat hoeven we niet zelf te antwoorden. De burgemeester herhaalt alles wat in het eerste rapport is, herhaalt hij aan de tafel met de onderzoekers die daarna een tweede rapport schrijven. En dat lijkt me de koers waar je op moet varen. Want dat is reëel, het is oorzaak-gevolg.
Ja, en je kan dan een groep wel niet benoemen, maar dat zegt hij ook letterlijk hoor. Natuurlijk, je moet de problemen wel benoemen, wil je er wat aan kunnen doen. Dus ergens zitten ze toch een beetje in een spagaat.
Ja, en dat alternatief zou zijn is dat je bijvoorbeeld een top zoveel aanpak criminaliteit krijgt. Want dat staat los van welk etiketje dat daarop plakt. En daar hebben andere steden hebben daar ook ervaring mee. Dan krijg je een top 400 aanpak of zo. Dus dan kijk je gewoon heel erg, net zoals je wijkgebonden een wijkaanpak hebt, dan kun je gewoon een persoonsgebonden aanpak. Dan laat je verder al die andere achtergronden laat je los.
Ja, dit zijn de 400 grootste boeven.
Ja, en, dan heb je een lijstje met focussen. Namen als het ware. In plaats van dat je een hele groep stigmatiseert, zoals dat genoemd wordt. En wellicht dat die sfeer ook wel weer iets verschuift. Hè? Kijk, je zag het eerder natuurlijk ook als het ging om asielzoekers. Kijk, nu wordt ook klip en klaar genoemd dat mensen veilige landers zijn. En dat die toch best wel veel problemen veroorzaken. Maar dat had je 10 jaar geleden ook al niet hoeven doen. Dus wellicht dat het ook wel weer de andere kant omslaat.
Bart Olmer en Ina Reitsema, dank jullie wel. Dit was Radio Ramkraak, de crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Gelderman en ik bedank je voor het luisteren.